Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast.
Hoe het kan, kan het, maar dit is alweer de zesde grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast. Mijn naam is Paul Onkoud, buiten is het 7 graden, binnen ontvangen Edwin Stuijs en ik. Niemand minder dan Erik van Muiswinkel.
Tweede keer alweer.
Welkom, mannen. Ons e-mailadres is brilstand@gmail.com. Graag uw reacties. Wie weet wordt u wel genoemd in de volgende aflevering. Ook potentiële sponsors kunnen zich hier melden. Graag zelfs, want met deze podcast hebben we nog geen droog brood verdiend.
De hoogste tijd.
En zelfs geen goudhaantje. Nee. Het programma in deze herberg in Studio Struis is weer overvol. In ons eigen Den Haag Vandaag gaat het vandaag over een grensrechter van de RKSV Emos uit Enschede. We vragen ons af hoe het met Björn van der Doelen gaat en zetten Simon Kistenmaker en Edson Braafheid in het zonnetje. En we hebben in het archief weer een schitterende doelpuntloze puntendeling gevonden uit 2010.
Een ouderwetse brilstand.
Erik, dit is jouw tweede optreden in deze podcast. Heb je veel reacties gekregen op je eerste optreden?
Ja, op een gegeven moment zet je je telefoon maar uit. Want het houdt een keertje op, het wordt te gek. Ja. Ja. Maar dat weerhoudt me er niet van om gewoon keihard nog een keer te komen. En misschien wel nog een keer.
Want het werkt toch verslavend.
Het werkt verslavend. Ja, dat is het.
Zeker in deze periode.
In deze keer kan wel wat injecties gebruiken.
Juist.
Ik had reacties, want ik heb lekker zitten luisteren. Het beviel me wel.
Je hebt zelf gereageerd op je eigen...
Ja, ik heb een mailtje gestuurd en gezegd, leuk, dat moet je vaker doen.
Oké. Jij kwam hier binnen pratend over het WK cricket.
Het schoot me te binnen dat die wedstrijden van Nederland zijn nu voorbij.
Ja.
Ik wou eigenlijk roepen, het WK cricket is voorbij, maar ver is het nog niet. Want de halve finales en de finale moeten nog gespeeld worden. En er gaat wel iets groots gebeuren, want in de halve finale speelt India, wat ongenaakbaar bovenaan staat.
Het is voetbalpodcast, maar goed, maak je...
Ja, maar India, laat ik dan zeggen, India is het PSV van het wereldcricket op dit moment.
En Nederland het Ajax.
Nee, want Nederland heeft boven zijn kunnen gepresteerd. Oh, okay. In dat opzicht gaat het niet op. En Ajax staat ook niet meer onderaan. Nee, het was al een wonder dat Nederland daar mee deed.
Tuurlijk.
En ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben 2 potjes gewonnen.
Van Zuid-Afrika gewonnen.
Dat is ongelooflijk. Ja. Maar kortom, India moet tegen nummer 4. Want die staan bovenaan. Dus die speelden 1 tegen 4. 2
Nieuw-Zeeland 3.
En die moet tegen Nieuw-Zeeland. Jij weet dat. En dat is leuk, want Nieuw-Zeeland is nou net... Die hebben totaal geen respect voor wat voor grote namen dan ook. En ik zie het nog gebeuren in eigen huis dat Nieuw-Zeeland dat wint. En dan zijn de rapen gaan.
Doen ze ook de HK voor het cricket eigenlijk?
De HK? Ja, nee, de cricketers doen het niet.
Dat mogen alleen de gevaarlijk zelfs.
Dat zou een beetje linkersoep zijn. Ja. Nee, dat mogen alleen de rugbyers doen, heb ik wel eens gehoord. De voetballers doen het ook niet, nee. En de tafeltennissers, nee.
Weinig mensen weten dat jij ook een voetballer bent.
Daar staat hij in het harde gras. De ogen dof, het lichaam futloos. Het Nederlandse voetbal ten voeten uit. In de schemering van zijn jeugd speelde hij tegen Gullit en tegen Koeman. De meningen daarover zijn verdeeld. Hij zegt dat het waar is. De rest van het dorp zegt van niet. Zijn bolle kuiten staan er werkeloos bij. Gouden toekomst, vol van goals en passes, hangt nu in vele kilo's rond zijn middel. Koeman is de baas bij Ajax. Gullit spreekt Mandela. En hij zit in een huisje waarvan het raam niet open kan.
Diederik van Vleuten in 2011 volgens mij in een show die jullie samen maakten.
Nog eerder, 2005 of zo.
Vijf zelfs.
Ja, 6.
Jong van geest, fris.
Ja, Diederik is net in première gegaan met zijn eigen nieuw programma. En ik zit rustig thuis.
Ja. Nog steeds zonder... Maar je hebt tegen Gullit gevoetbald.
Ik heb zeker tegen Gullit gevoetbald. Twee keer zelfs. Eén keer toen we heel jong waren met het Haarlemse jeugdteam tegen Amsterdam. Toen zat hij, denk ik, bij DWS. Ja. En Rijkaard, die deed dan ook mee.
Ja.
Toen hebben we met Haarlem nog van ze gewonnen, ook met 2-0. Eén vrije trap van Muiswinkel in de bovenhoek. Hij zelf zegt dat het waar is.
Zijn,
is van
ja, er zijn geen beelden van.
Er zijn geen beelden van. Ik weet het nog eens de dag van gisteren. En toen kwamen we in de eindronde in Zeist. En toen hebben we tegen Groningen gespeeld. En daar was Erwin Koeman aanvoerder. Ik was aanvoerder bij Haarlem. En Ronald stond als spichtig. 12-jarig mannetje.
Spichtig, rossig mannetje.
Rossig mannetje. Ja, hij mocht twee jaar...
Niks meer bij voorstellen, spichtig ja, echt. Bij Koeman.
Hij mocht 2 jaar te vroeg meedoen, want hij was pas 12. En toen hebben we van Groningen met 4-1 gewonnen.
Jezus.
Nou, uiteindelijk, ik weet niet meer, zijn we uitgeschakeld door deze of gene. Maar die jongens herinneren zich daar allemaal niks van. Want ik ben ze later natuurlijk nog wel eens een enkele keer tegengekomen. En ja. Herinner je ze van, weet je nog, in de jeugd.
Zijn er natuurlijk andere dingen om te herinneren.
Ja, en als je dan verloren hebt in die tijd van een stel amateurs. Dat doen ze gewoon,
daar word je ook niet vragen.
Doen ze gewoon niet aan mee? Nee. Maar het is wel waar, ja.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Edwin, jij hebt de socials afgespeurd.
Nou, ja, zeg dat wel. Maar ja, dat kost me heel veel tijd zo langzamerhand.
Oké. Okay.
Dus daar moeten we nog wel even over hebben. Misschien ook wel met Goudhaantje.
Ja, misschien kan hij die Vertuurhout, ons.
Nou, die staat steeds bij het raam.
Regisseur en einddirecteur, ja zeker. Maar die zou misschien dan de socials kunnen afspeuren.
Ja, misschien moeten we wel.
Als jij daar geen tijd voor hebt.
Nou maar, ja, geen tijd voor. Ik vind opvallen? Het fantastisch, want de mensheid overvalt ons enorm. Met reacties. Dus ja, we moeten maar een scherpe selectie maken. Maar dat wil niet zeggen dat die andere mensen dan niet in aanmerking komen. Nee, voor een Goudhaantje.
Je moet er vooral blijven mailen naar brilstand@gmail.com.
Precies, precies. Nou ja, zo was er een Arjen Kloppers die vorige week meldde nog dat zijn pup heerlijk in slaap valt bij onze podcast. En dat hij alleen bij de tussenstand even zijn kopie optilt. Maar we hebben een update gekregen van Arjen. Want die stuurde een foto van zijn vrouw met de pup.
Oh,
Het beestje heet Banjer.
Leuke naam.
Ja, en hij is apentrots op zijn vernoeming in de Hi-Ha Hondelul podcast. Dat is de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Maar goed, oké, dit zien we dan door de vingers. En volgens Kloppers is onze podcast nu al de moeder aller podcasts. Fantastisch.
Mooi compliment.
Mooi compliment. Sander Boontjes meldt zich. Heren, zojuist de eerste 4 afleveringen in 1 ruk afgeluisterd. Luistert heerlijk weg. Wat een verademing ten opzichte van de VI's van deze wereld. Meer van dit. Ik ben fan.
Prachtige woorden.
Ja. Nou is er wel wat negativiteit losgebarsten over ons aankomend stemgedrag bij de verkiezingen. Daar hadden we het vorige week even over. Hè?
Ja. 3 stemmen voor Frans Timmermans.
Frans Timmermans.
Dat was Kees Jansma ook.
Ja, Kees Jansma.
Kees ook. Ja. Echt een sociaaldemocraat, Kees.
Ja, ja, is hij ook. Ja.
Dus zet wel aan tot dit soort reacties. Louis Koudam, ik heb weer genoten van inmiddels 5e podcast. Kees Jansma is de ideale gast met zelfspot en mooie verhalen. Maar na de ontboezemingen over jullie linkse stemgedrag ben ik blij dat jullie sportjournalisten zijn en geen duiders van de politiek.
Okay.
Dus dat is ook duidelijk. En Edwin Lucht, ja, die beklaagt zich ook over dat Frans Timmermans in onze herberg maar liefst 3 stemmen krijgt.
Die kennen we toch ergens van? Lucht?
Edwin Lucht.
Edwin Lucht?
Ja, daar leeft hij ook van. Maar even kijken. Hij heeft bij Go Ahead volgens mij gezeten. Als directeur. En bij een van mijn vroegere werkgevers. Sportweek.
Dat is echt wel iemand die wat voorstelt.
Hij stelt zeker wat voor. Maar hij stemt waarschijnlijk niet op Frans Timmermans.
Nee. Maar ja, voor de duidelijkheid. Dit is natuurlijk een linkse podcast.
Maar ze vinden...
Dat zeggen we niet met zoveel woorden. Maar dat proberen we wel uit te stralen.
Maar GroenLinks PvdA wordt dus als links ervaren.
Nou ja, gematigd links.
Ik wil net zeggen, sociaaldemocratie. Wat is daar nou eigenlijk nog echt links aan?
Maar wat ga jij dan bijvoorbeeld
ook, ik ben zelfs lid van die partij. Maar ik zeg zelf altijd, ja, zo links is dat helemaal niet. In de jaren 70 toen ik opgroeide, toen had je de PSP en nog wel de SP, de PBR. Je hebt nog de communisten in allerlei landen. Dat is links. De nationalisatie van de bedrijven, dat is links.
Maar ja, het zit toch ook in de naam groen links? Of ja, is dat niet meer, daar moeten ze iets anders op verzinnen.
Kan Femke Halsema toch met de beste wil van de wereld niet enorm links.
Geen kwaad woord over Femke Halsema?
Nee, ook niet. Nee, zeker niet. Dat geldt voor mij dus ook. Zeer gematigd. Roze, ja.
Met wie spreek ik? Brilstand belt met iemand die iets interessants te vertellen heeft.
Hey Paul.
Joeri van de Busken.
Hallo.
Welkom in deze aflevering van de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Jury, jij hebt al langer geleden een boek geschreven over een man die ons hart gestolen heeft. Simon Kistemaker.
Ja, moet eigenlijk Simon Kistemaker.
Nou, dat kunnen we misschien even doen ook.
Ja, heerlijk is dat.
Die Simon Kistemaker.
Ja, geweldig.
En wij hoorden dat jij zeg maar een herziene versie van je boek over Simon Kistemaker op de markt gaat brengen. Volgende maand. Vlak voor het 70-jarig jubileum van de Graafschap. Want Simon is natuurlijk behalve hier in de regio bij Telstar groot geworden. Heeft hij de Graafschap opgestoten in de vaart der volkeren.
Zeker.
Wat trekt jou zo aan in deze man? Of trok jou zo aan in deze man?
Nou ja, ik heb heel lang ben ik met hem opgetrokken voor de eerste boek. Dat kwam uit in 2016. En eigenlijk hebben we altijd contact gehouden. Ik bleef bij hem langskomen. Ik nam hem mee naar wedstrijden of naar andere bijzondere gebeurtenissen als we werden uitgenodigd. En dan was ik gewoon zijn chauffeur. En ik genoot gewoon altijd van zijn aanwezigheid. En dat was wederzijds. We hadden een ontzettend leuke band. En ik vond het gewoon zo mooi dat hij alles was wat het voetbal
nu niet meer is.
Ja, wat ik zo afstotend vind. Ja, ja. Wat ik gewoon. Hij herinnerde mij aan een tijd waardoor ik ooit verliefd ben geworden op voetbal. Ik denk jullie ook.
Ja.
En dat vond ik gewoon zo mooi. Hij werd toen de laatste culttrainer van Nederland genoemd na de dood van Korbach. En Bert Jacobs is er al niet meer. En ja, ik denk dat wel een terechte titel is. En ik vond het gewoon mooi om een beetje. Je proefde bij hem altijd een soort nostalgie, humor, eerlijkheid, hart op de tong. Hij maakte het voetbal nooit ingewikkeld.
Hoe reageerden fans op hem als hij weer ergens opdook?
Nou ja, je liet net dat fragment horen. Dat zingen ze dus nog steeds bij de Graafschap. Vooral in de Achterhoek is het fantastisch om te zien hoe mensen op hem reageren. En, ja. Dat was ook tot op hoge leeftijd nog als hij daar kwam. De mensen klapten hem aan. En hij had voor iedereen had hij wel een even origineel antwoord. En ja, dat heb ik zo vaak van daarbij meegemaakt. Dus ja. Was het boek uitverkocht en er was nog steeds de vraag naar. Dus ik dacht, ja, toen bestond de Graafschap was het bestaan al 75 jaar. Ik denk, ja, eigenlijk. Omdat ik nog zoveel had meegemaakt en helaas ook de verdrietige tijd, dacht ik, ja, het verhaal is nu eigenlijk pas compleet en er waren nog zoveel leuke momenten. Want zelfs in zijn laatste dagen voor zijn dood was hij ook gewoon nog humoristisch. En ik wilde eigenlijk dat complete verhaal nog een keer maken. En ik denk, nou, als er dan toch veel vraag naar is, laat ik dan kijken of ik het gewoon helemaal kan maken. En dan is het letterlijk af zijn leven en ook het boek.
Ja.
En dat, gewoon omdat hij te leuk is om het te laten liggen, snap je? Dat is eigenlijk wat mij dreef.
Ik begreep dat Erik ten Hag ook nog een rol gaat spelen in zeg maar de tweede versie van het boek.
Ja, Erik ten Hag heeft op de tijdens de uitvraagplechtigheid van Simon heeft hij een ontzettend mooi verhaal afgestoken. Ik was echt verbaasd, want ik denk dat niemand van ons had verwacht dat Erik ten Hag zo'n goede prater is en die het ook zo fantastisch kan verwoorden. Echt. En wat zelden gebeurt, maar hij kreeg een ovatie, maar wel een applaus. En dat is natuurlijk een heel apart gebeuren. Dat wordt nooit geregisseerd. Dat ontstond spontaan. En dat was mij wel bijgebleven. En toen heb ik hem onlangs kunnen spreken. Hij vond het mooi om een soort eerbetoon aan Simon te brengen door zijn verhaal ook te vertellen.
Want wat was zijn band dan met Simon? Want ze hebben elkaar natuurlijk ontmoet bij de Graafschap, neem ik aan.
Ja, hij was 20 en Simon haalde hem toen naar de Graafschap. Dat was aanvankelijk als huurling van Twente. En hij heeft zelfs verkering gehad met de dochter van Simon en Thea. Dus hij kwam daar ook als, net als Mark van Bommel, heel jong kwam hij daar over de vloer.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk, je kunt je wel voorstellen hoe zo'n ontmoeting gaat. Heel zo'n speler als ten achter de deur staat om de hand van de dochter van Simon te vragen.
Ja.
Nou, dan kun je wel raden wat voor antwoorden eruit komen. Die riep gelijk, jullie hebben elke week een ander. Dus dat duurde een tijdje voordat dat allemaal
geaccepteerd werd.
Ja. Toen ging je voor de bijl, Simon.
Toen ging je voor de bijl. Ja. Nou, die relatie heeft uiteindelijk gestand gehouden. Maar Erik zei, ja, het was eerst eigenlijk mijn trainer, later werd het mijn mentor en uiteindelijk ook mijn vriend. En hij omschrijft Simon heel mooi als een soort missionaris die zendingswerk deed in de Achterhoek. En hij zegt, hij heeft echt de complete regio veranderd. Het voetbal, de cultuur. En dat is iets heel bijzonders. Dus hij heeft er altijd in zijn leven contact met hem gehouden tot zijn dood heeft hij naar hem omgekeken. Dat vind ik ook wel mooi.
Schitterend.
Ja. Ja, terwijl het totaal verschillende trainers zijn natuurlijk.
Ja, maar ze hebben dus echt, Erik vertelde ook, er zijn maar weinig mensen met wie ik echt over voetbal inhoudelijk praat, maar daar was Simon één van. En Nou, wat ik heel bijzonder vind, is dat na zijn dood heeft Simon dus één boek achtergelaten, of nagelaten aan Ten Hag. En dat was een heel groot boek van George Best. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Ik bedoel, een half jaar later tekent hij bij Man United. En een paar maanden geleden was Ten Hag bij Manchester United. Toen werd de debuut van George Best herdacht. En toen heeft Erik Ten Hag de zus van George Best ontmoet. En hij vertelde dat hij ooit met Kistenmaker heeft gewerkt. Die natuurlijk de enige Nederlandse trainer is die weer met George Best in Australië gewerkt heeft. Ja. Dus dan denk je, hoe apart dat die lijnen dan samenkomen. Ja. Die natuurlijk bij de dood van Simon helemaal niet bekend waren.
Nee. The circle is round, zou
Louis zeggen.
Dat zou Louis zeggen. Joeri, dankjewel. De Kist, culttrainer en superboer, verschijnt in december in een bijgewerkte editie. De uitgeverij is Staantribune. Het kost €19,95. En wij bevelen het van harte aan. Oh, nog één dingetje.
Klein dingetje. Is Joeri nog aan de lijn?
Ja.
Lang niet gezien, Joeri. Erik hier. Joeri heeft ook een geweldige biografie van Harry van Rij destijds op de markt gebracht. Vader en voorzitter. De twee V's. En daar vertel ik nog wel eens verhalen over. Ja, ze hadden bedacht dat ik als Van Rij een DVD vol zou lullen achter in die biografie. En toen ik dat deed voor de opname, met Joeri, iedereen erbij in het stadion, kwam ook door de koffiejuffrouw gealarmeerd Van Rij zelf even kijken. Dus heb ik verkleed als Van Rij een uur met hem aan de bar gezeten. En moest ik besluiten of ik hem nog zou blijven nadoen, terwijl hij tegenover me zat. Nou, dat maar niet.
Lastig.
Maar een prachtige biografie, ja.
Mooi.
Dat is ook een fantastische middag. En ik vind trouwens typerend voor de persoon van Rij dat hij met zoveel zelfspot ook naar zichzelf kon kijken. En ik vind dat tekent echt wel mensen, dat conquistemaker ook. Ja. Dat tekent voor mij wel de grote mensen.
Ja, en die sterven ook uit in het voetbal, hè? Denk ik.
Ja, jammer, hè? Ja, ik vind het echt jammer.
Zonde, ja.
Joeri, dankjewel.
Dank je.
Tot ziens.
Ja, goed mannen. Graag gedaan.
Hershey Sinas. Met de smaak van plukverse sinaasappelen. Hershey Sinas. Een en al zon. Hershey Sinas. Je kunt er niet afblijven.
Lekker douchen met de dokter. Ja, met badschuim van Dr. Soep. Dat bruist en tintelt, niet te geloven. Zo'n grote fles voor €3,45 in 5 verschillende geuren.
€3,45, dat is
te geven.
Dat is een weggeefprijs. Ja. Heidi van Turenhout, die heeft inmiddels haar
positie bij het raam verlaten.
En haar grootvader geïnstrueerd.
Hier volgen de ruststanden van de andere velden. Ook deze keer weer voorgelezen door mijn grootvader, Frits van Turenhout.
Feyenoord, Pek Zwolle. 0-0, Sparta, Heerenveen, 0-0, FC VVV tegen NAC, 0-0, Vitesse, Pek Zwolle, 0-0, Excelsior, FC Twente, 0-0, FC Utrecht, Ajax, 0-0, AZ tegen FC VVV, 0-0, Excelsior tegen NAC, 0-0, FC Groningen, Den Haag, 0-0, Ajax, Den Haag, 0-0, Vitesse, Heracles, 0-0, FC VVV, FC Twente, 0-0, PSV, FC Groningen, 0-0.
Edwin, verrassend?
Ja, 0-0 vooral, hè? Dat het overal dan 0-0 staat, dat is eigenlijk wel. Zijn dat de standen bij het begin van de wedstrijd? Of zijn het echt.
Nee, zijn de ruststanden.
Zijn het echt de ruststanden? Nou ja, verbazingwekkend. Verbazingwekkend.
Ja. Er wordt weinig gescoord op de velden. Dat is jammer. We gaan door naar Den Haag vandaag.
De verkiezingskoorts loopt op, ook in de voetbalwereld. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen peilt Brilstand de stemming.
4 stemmen voor Frans Timmermans hebben we inmiddels binnen. Erik van Muiswinkel heeft zich bij Edwin Struijs, Kees Jansma en mij aangesloten.
Ja.
Maar we gaan het in deze aflevering vooral hebben over de man uit Enschede, Pieter Omtzigt.
Ja, en dan zou je denken, ja, FC Twente.
Ja.
En misschien met een faux pas Heracles of zo. Maar nee, hij heeft zijn hart verpand aan de RKSV EMOS. E-M-O-S.
EMOS.
Eendracht maakt ons sterk. Nou ja, je ziet al die politici deze dagen hun favoriete club kiezen. Hè? Esther Ouwehand was opeens bij VV Katwijk gesignaleerd, omdat haar vader er altijd kwam.
Oh ja.
Geert Wilders, ja, VVV uiteraard.
Henry Bontebal van het CDA.
Henry Bontebal schijnt iets met Feyenoord ook te hebben. Lilian Marijnissen en Rob Jetten ook.
Ja.
Caroline van der Plas, Go Ahead Eagles. Laurens Dassen komt uit Eindhoven. Neem aan dat het PSV is. Nou ja, Frans Timmermans hebben we al een keer besproken.
Ja, Roda.
Thierry Baudet, Spartak Moskou. en dan komen we langzaam bij Pieter Omtzigt terecht.
Emos zou een betere naam voor die partij van hem geweest zijn.
Emos, ja. Dat is eigenlijk een prima partijnaam.
En SC, dat is de bek niet lekker.
Nee, dat is heel lastig om uit te spreken. Wat doet Pieter Omtzigt daar?
Ja, dat is de vraag.
Nou, hij fluit daar ook wel eens wedstrijdjes.
Oké. Okay.
En dan denk ik, ja, de man twijfelt altijd. Kan dit een goede scheidsrechter zijn? Of roept hij bij een penalty zo van, aanvoerders bij elkaar. Wat vond jij ervan, keeper?
Ik denk dat hij de ene keer het voordeel aan de ene partij geeft en de andere keer het voordeel aan de andere partij. Dat hij zo een beetje in het midden blijft.
Ja,
iedereen tevreden probeert te houden zonder een echte beslissing te nemen.
Als scheidsrechter moet je er toch wel knopen durven doorhakken. En daar is niet heel goed in.
Niet te hard fluiten, heel zachtjes fluiten.
Ja.
Overleg inderdaad. Stemmen. Jongens, stemmen. Wie is er voor een penalty? Wie is er tegen een penalty? Ja, gewoon.
Maar die wedstrijden kunnen nog wel eens uitlopen.
Dat loopt wat. Het wordt vaak al wat donkerder als het afgelopen is. Pieter.
Ik hoop dat ze daar goede lichtinstallatie hebben bij Emos.
Hij was toch grensrechter? Of doet
hij grensrechter. Hij floot ook. En hij was elftal leider.
Natuurlijk. Zijn dochter, zag ik.
Ja. Weet je meer over Emos?
Nou, Emos, dat is ook dat is ook wel grappig. Want volgende week wordt er natuurlijk zijn de algemene verkiezingen. Tweede Kamerverkiezingen. En daar is ook een stemlokaal altijd ingericht bij Emos.
In de kantine.
En wat hadden nou die onverlaten, ik denk dat het leden zijn geweest van de club, de vorige keer dat er gestemd moest worden.
In dat stembureau?
In dat stembureau, stemlokaal gedaan.
Ja.
Op een gegeven moment hadden ze een pornofilm geprojecteerd achter de mensen die de stemmen moesten tellen. Dus ja, dat werd natuurlijk wel een relletje.
In Enschede.
Ja, zeker daar natuurlijk.
Ja.
He, zo preuts als het maar zijn kan. Dat heeft een paar minuten opgestaan. Terwijl die mensen, die zaten gewoon te tellen.
Met die grote stemformulieren.
Grote stemformulieren. En achter hun heel andere stemformulieren.
Voetbalhumor.
Voetbalhumor. Daar is het wel onder gebracht natuurlijk op een gegeven moment. En het is volgens mij ook niet zo dat ze bij Emos nu gedacht hebben, we willen geen stemlokaal meer zijn. Dus ik neem aan dat er volgende week gewoon gestemd kan worden. En dat Pieter Omtzigt daar ook zijn. Hij twijfelt nog op wie hij gaat stemmen natuurlijk. Ja. Dat is nog even het grote probleem. Maar hij haalt mensen erbij. En misschien dat hij dan toch nog wel op zijn eigen partij gaat stemmen. Maar dat weten we natuurlijk nog helemaal niet zeker. We weten eigenlijk, heet hij wel Pieter Omtzigt? Heet hij niet Jan Omtzigt?
Met een T ertussen.
Zit er nog ergens een T?
Omtzigt tussen.
Ja.
Omtzigt.
Ja.
Waar zijn ze gebleven? De sterren van toen. Brilstand duikt het verleden in en haalt van alles en nog wat boven water.
We gaan het hebben over Björn van der Doelen. Etten, jij en ik en Simon Zwartkruis en Dick Sintony zijn een jaar 5 geleden denk ik bij hem thuis geweest.
Ja.
Namens Brilstand hebben we een filmpje met hem opgenomen.
Ja, het was een mooie villa-wijk, hè? In Eindhoven was het, kan ik me herinneren.
Ja, het was een beetje in een buitenwijk van Eindhoven. In een
Elzend of zo, de Elzend.
De Elzend, een groot jaren 30 huis.
Ja, ja.
Ik herinner me zijn mancave met heel veel muziekinstrumenten.
Ja.
Want Björn van der Doelen is natuurlijk al lang geen voetballer meer.
Nee.
Hij stopte toen hij 28 werd. Toen had hij er genoeg van. En toen is hij muziek gaan maken.
En toch wel met redelijk succes. Tenminste, hij heeft menig platen en menig album uitgebracht. En hij heeft ook zelf allemaal geproduceerd.
Ja.
Het is ook niet zo dat hij bij een platenmaatschappij aan gaan bellen.
Er zijn maar weinig voetballers die de muziek in zijn gegaan.
Ja, jeetje. Ja, je kan natuurlijk altijd die voorbeelden van
die losse nummertjes.
Die losse nummertjes van Ruud Gullit en zo.
Glenn Helder, drummen.
Ja, precies. Nou ja, dat is misschien nog wel.
Willem die Joe Cockert nog heeft gezongen. Nou, dat kon hij trouwens hartstikke goed.
Ja,
is een onderschat plaat geworden.
Ja.
Maar nou hij is er niet in doorgegaan. Nee.
Hij is er niet in doorgegaan.
Hij is niet doorgegaan. Nee, maar ja, dat maak je maar zelden mee. En ja, hij doet eigenlijk wat zijn hart hem ingeeft en waar hij zin in heeft. En dat is wel, dat is wel fantastisch.
Ik herinner me een bijna een soort hippie-achtig huis. Een beetje aangenaam rommelig. Het zag er daar heel...
Ja. Ja.
Drie zonen.
Ja, allemaal kinderen die daar rondscharrelden. Ja. Ik geloof ook een hond of twee misschien honden wel. Een leuke achtertuin. Een beetje alsof wintersportvakantie. Ja. Zo'n chalet-achtig iets.
Het laatste wat wij dachten was dat dat Björn van der Doelen nog eens een wekelijkse podcast ging maken over PSV.
Ja, het is grappig, want ik ben gevraagd door iemand, door een voetbalverslaggever van VI om een podcast te maken over PSV. En ik kijk al jaren geen voetbal meer. Ik gaf er eigenlijk...
Je kijkt geen voetbal?
Nee, ik was daar een beetje klaar mee. En dat was tijdens het voetbal al niet heel veel. En dat is daarna eigenlijk alleen maar minder en minder. Dus ik ken ook geen één speler van PSV meer echt.
Ja, nou ja, hij maakt nu een succesvolle podcast. Ik neem aan dat hij nu wel regelmatig naar wedstrijden van PSV kijkt. En ook PSV'ers kent.
Over voetbal? Hij maakt een podcast over
voetbal? Ja, voor Voetbal International samen met Marco Timmer. Die hebben we. Heb jij er wel eens naar geluisterd, Ed?
Ik ken hem niet.
Ja, ik mag graag naar podcasts luisteren. Hè? Die zet ik dan op in de auto. En die bestaan. Naast onze podcast natuurlijk.
Maar dan gaat het echt over de actualiteit en zo. Daar willen wij het natuurlijk liever niet over hebben.
Nee, dat moeten we ook een beetje voorkomen.
Ja, want, dat moeten we aan Björn van der Doelen en Marco Timmer overlaten. Precies. We moeten hier niet over PSV of over de restverdediging of over Peter precies. Bos of over... De keukenkampioendivisie. Nou
ja, wij moeten een wat tijdloze podcast maken. In plaats van bovenop de actualiteit zitten. Want ja, we hebben allemaal een mening over Philip Cocu. Of over Ajax, over Brobbie. Waar iedereen een mening... heb jij nog een mening over Brobbie?
Nee.
Waar iedereen bijna iedereen een mening over...
Mooie gast.
Goeie
gast.
Toch een soort mening over heeft.
Ja, absoluut.
Dus ja, dat moeten wij zien te voorkomen. Maar ja, nee, hartstikke leuk. En Björn van der Doelen lijkt me prima gezelschap. Ja. Ook hier denk ik om een keer uit te nodigen.
We willen nog graag nog even eren als muzikant.
Ja, jij lacht naar mij en dat is zo mooi om te zien. Dat gelukkige koppie, hoe ga je geniet van de muziek. En ik lach terug naar jou. Zing zachtjes mee.
Dit is Amerika in Eindhoven. Americana heet dat genre, Ed.
Ja.
Dat zegt jou misschien...
Niet veel, maar ik weet dat het bestaat.
Ja, Björn van der Doelen is een man met de gitaar. Die maakt dit soort liedjes. Nou wil het toeval dat vorige week een boek van mijn hand en van John Schorl is verschenen. Dat heet En Venus was haar naam. In dat boek staan 134 stukken over zogenaamde namenliedjes. Dat zijn liedjes... waarvan de titel bestaat uit een voornaam. En dit liedje, wat we zojuist hoorden, heet Kootje. En
een van zijn drie kinderen.
Kootje is een van zijn drie zoons. En het is een eerbetoon aan dat joch. Zo'n klein menneke, zo'n groot hart. Björn van der Doelen is een topartiest om een paar redenen. In de eerste plaats omdat hij zijn begeleidingsband De Huursoldaten noemde. In de tweede plaats omdat hij een album heeft gemaakt. Het heette Caballero zonder filter. En een album heeft gemaakt met de titel The Outlaw, The Sheriff en The Hoer. Nou ja, van harte aanbevolen. Het staat allemaal op Spotify en op
ook een betere naam geweest voor de partij van Pieter Omtzigt. The Outlaw, The Sheriff en The Hoer.
De Hoer.
Ja, toch Caballero zonder filter. Dan zou ik denk ik ook wel
nog
op
beter
gestemd hebben.
Eigenlijk als alles beter.
Doelen, hè? Doelen. Het hele stadion in Eindhoven. Doelen. Hij kon natuurlijk niet zo heel goed voetballen, maar hij kon aardig aanklampen.
Ja, een beetje aanjagen
ook. In een tijd met dat Ronaldo voor hem stond, bijvoorbeeld. Het was niet kinderachtig.
Dat jaagt lekker aan natuurlijk. Mm-hmm. Ronaldo voor je stadion. Ik heb hem ook wel zien optreden in Breda, in dat NAC-café.
Bier en ballen. Ja. Ook een goede naam voor een.
Ja, daar zette dat hele café in de fik, joh. Met die liedjes. Ja, gek. Hij heeft zo'n goede stem.
Björn van der Doelen. We gaan hem een keer uitnodigen.
In 10 minuten tijd brengt u iets lekkers in de kamer. Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en nu roomboter gebraden. Herman Kramers haantjes zijn gewoon niet te versmaden.
Ja, we hebben nu zes, het is de zesde keer dat we Goudhaantje van Herman Kramer als hoofdsponsor hebben. We zijn... voorzichtig op zoek naar een andere hoofdsponsor toch?
Ja, we hebben ook een brief gehad hè, van de advocaat van Goudhaantje. Ja, wat nou, we mogen niet te vaak meer het woord goudhaantje gebruiken zonder toestemming.
Een paar keer per aflevering mag ja, maar. Ja. Ja. Dat is wel een goede naam voor een politieke partij ook, goudhaantje. Als je het dan over Pieter Omtzigt hebben.
Nou ja, Pieter Omtzigt is wel een beetje het goudhaantje
van de nationale politiek op politiek, dit moment.
Maar ik denk dat vanaf nu een piepje moet komen voor als we, als we piep noemen, piepkuiken. Piepkuiken.
Ja. De brief was niet afkomstig van Herman Kramer zelf. Dat was een advocaat die hem heeft gestuurd.
Ja, van Kramer en Kramer. Dus ja, echt...
Kramer versus Kramer.
Ja, een befaamd advocatenkantoor.
Ja.
In Joure.
Oké, potentiële hoofdsponsors of subsponsors kunnen een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com. Dat kunnen luisteraars en zelfs niet-luisteraars natuurlijk ook doen.
Ja. Onder vermelding van nieuwe hoofdsponsor.
Ja, en dan maakt u kans om vermeld te worden, genoemd te worden in de volgende aflevering.
De Brilstand van de Week. Team Brilstand haalt een 0-0 uit het verdomhoekje en gaat op zoek naar legendarische doelpuntloze puntendelingen uit de voetbalhistorie.
Edwin, ja. Welke 0-0 heb jij in de archieven gevonden?
We moeten,
legendarische puntendeling.
We moeten terug naar het WK in 2010, denk ik. Hè? Fantastische WK uit Nederlands oogpunt. En dan de finale tegen Spanje. Ja, dan zullen sommige luisteraars zeggen, ja, maar die hebben we toch verloren.
Ja.
Dat klopt. Helaas, moet ik er meteen bij vertellen. Maar na 90 minuten was gewoon wel de stand, de brilstand ja. op het bord.
Ja. In Zuid-Afrika.
In Zuid-Afrika, Johannesburg. Bert
van Marwijk aan de kant.
Ja. En ja, voor mij springen er twee momenten uit. Voor de wedstrijd werd Mandela op een karretje rondgereden. Ja, de man wist zelf niet meer waar hij was volgens mij.
Maar goed, die kon niet meer lopen.
Praten. Nou ja, hij zat op zo'n golfkarretje.
Ja.
Nou ja, dan springen de tranen toch wel in je ogen. Dat vind ik wel heel mooi.
Dat overkwam jou daar.
Dat overkwam mij daar. En natuurlijk na een uur spelen, denk ik dat het was. 62, 63 minuut. Ja, gaat Arjen Robben alleen op Casillas af. En ja, je moet als pers natuurlijk een beetje neutraal zijn daarin. Ik heb me al eens eerder vergaloppeerd. Dat was met het doelpunt van Bergkamp op het WK 98.
Ja, toen zat ik naast je. Johan Cruijff zat achter ons.
Ja, dat weet ik al niet eens meer. Tegen Argentinië, die 2-1 in de laatste seconde. Ja, toen heb ik een soort oerkreet laten ontsnappen. Meteen een beetje schuldig om me heen kijkend. Waar andere mensen ook zo kijken naar je. Van ja, dat is niet de bedoeling als pers zijnde. Maar ja, dat was nu eigenlijk ook. Want ja, we hadden natuurlijk nog wel een seconde of 10 voordat Robben die bal ontving. En de afwerking ervan. Dus ja, ik ging naast mijn deskje staan. Doe het, doe het, doe het. Weet je, echt vanuit je tenen. Nou ja, tenen. Ja, daar zat er meteen de kneep al. De tenen van Casillas werkte niet mee. En later stonden met lege handen. Maar goed, het was wel een brilstand in de zin van het woord.
Ja.
Hè? En ja, er kwamen ja, op een gegeven moment ook rare spelers binnen de lijnen. We kregen ook weer een rode kaart. Nou ja, natuurlijk ook die aanslag.
Nigel de Jong.
Ja, het was natuurlijk geen hele fijne wedstrijd. Edson Braafheid kwam erin, inderdaad. Maar ja, die had het volgens mij hadden we de laatste podcast over. Hè? Met Kees Jansma, die zei van dat er een speler was die eigenlijk niet het veld in wilde. Die een beetje...
Ja, nou moeten we een beetje op onze woorden letten. Want Kees wilde zijn naam niet noemen.
Nee.
Maar later heeft hij wel in interviews ook inderdaad gezegd dat hij het daar heel zwaar heeft gehad.
Braafheid zelf, hè?
Ja,
ja.
Edson Braafheid. En dat het vooruitzicht op het spelen van een WK-finale hem enorm heeft geremd.
Ja.
Edson Braafheid is eigenlijk een naam die we helemaal niet meer noemen. Die is helemaal verdwenen uit het voetbal.
Ja.
Invallen in de WK-finale. Hij heeft wel eens een keer in een podcast iets grappigs gezegd over een ontmoeting met zijn trainer destijds, Louis van Gaal, bij Bayern München. Na een wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.
Ik was op dat moment nog kalm. En ik loop dus richting die kleedkamer. En hij komt er weer uit. En ik zeg, coach, kan ik trainen? Kan ik even met je praten? En die man gaat tekeer tegen me. Ja, wat wil je zeggen? Wat wil je nu nog zeggen? Je moet godverdomme je bek dicht houden en gewoon luisteren en doen wat ik zeg. En hij zei het van een
Hij komt dichtbij, hè?
Hij komt dichtbij.
Ja, je ruikt zijn adem.
Kijk, nu kom je in mijn space en dat doet wat met mij.
Ja, ik voel je, ja.
Ik voel je. Dat zegt Stuart van Doten. Dat is een ook een oud voetballer. Die heeft het niet zo ver geschopt. Waarmee Edson Braafheid een podcast opneemt. En het gaat hier over een incident beide kleedkamers. Braafheid heeft destijds Van Gaal een klap voor zijn gezicht gegeven.
Maar echt fysiek ook geraakt.
Ja, ja.
Weet je, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, je hoort wel eens verhalen van spelers die echt niet om kunnen gaan met Van Gaals.
Nee, hij had de hele wedstrijd warm moeten lopen.
Ja, ja.
En toen hij daar naderhand na de wedstrijd opheldering over vroeg, ontstond dit incident, handgemeen.
Ja. Ja, ik kan me ook wel weer voorstellen. Ja, en ook over die mentale barrières. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk. Zeker als je een WK, als je in moet vallen in een WK-finale. Ja, het gedachte alleen al, ik weet niet hoe jij daar...
Waar kwam hij vandaan, Braafheid?
Ja, hij is best wel aardig. Hij heeft nog bij Bayern München gespeeld.
Blijkbaar dus, maar
Celtic heeft hij wel.
Maar waar daarvoor dan? Welke Nederlandse club is hij opgegroeid?
FC Utrecht? Zou in de Ajax-jeugd gezeten hebben?
Was de verdediger. Ik weet het helemaal niet, joh. Verdediger.
Ja.
Ah, ja.
Het was een verdediger. Hij viel in voor, dat weten we denk ik ook niet...
Want Van de Vaart werd eruit gestuurd volgens mij.
Nee, Heitinga.
Johnny.
Die kreeg twee keer geel. Iedereen kreeg geel, geloof ik, daar weer. Dus dat was echt weer zo'n trapfinale. Maar hij heeft nog bij Lazio volgens mij ook nog wel gespeeld. Nou ja, afijn.
Heerenveen?
We kunnen heel veel clubs noemen.
Maar is dat toch een van de weinigen die dan Van Gaal een klap heeft gegeven? Dan moet je wel even durven.
Ja. Dat is legendarisch.
Dat was eigenlijk aan Truus voorbehouden, lijkt me.
Erik, jij was ook in Zuid-Afrika. Op verzoek was dat. In 2010. WK.
Ik, iedereen mocht aan die tafel van Jack van Gelder toen meepraten.
Talkshow,
verhalen. Dus ik zou daar twee avonden optreden. En ik had ook een andere reden nog om naar Zuid-Afrika te gaan. Want er waren wat uitwisselstudenten die wij thuis hadden gehad. En die wilden we graag opzoeken. Dus ik was met mijn vrouw naar Zuid-Afrika afgereisd. En toen we al zo'n beetje op weg waren naar die familie. Na mijn beurt bij Jack van Gelder. Toen kreeg ik opeens op mijn mobiele telefoontje Kees Jansma. En die zei, we vervelen ons hier kapot. En we hebben artiesten nodig. En kom je binnenkort na het eten optreden.
Kees Jansma was toen de perschef. Hè, van,
algemeen manager geloof ik zelf.
Nou, vooral perschef.
Hij regelde eigenlijk alles naast het voetballen. En stiekem ook nog het voetballen.
Tuurlijk.
Maar hij regelde en dat was via Mark van Bommel gegaan. Die ken ik nog weer van een andere ontmoeting ooit. Die was ooit samen met Harry van Rij naar onze voorstelling geweest. Diederik en mij. Dus met Mark had ik... En die had mijn nummer blijkbaar nog. En ik zei, maar dat gaat helemaal niet zo meer gek. Waar moet ik dat vandaan halen? Ik heb geen spullen bij me. Ik heb geen materiaal.
Hij vroeg jou om op te treden voor het Nederlands elftal.
Ja, op te treden voor het Nederlands elftal. Te vermaken. Toen zei hij, maar je kan toch al die typetjes? Ja, die kan ik wel. Maar die moeten wel tekst hebben. Nou, dan kom je wat eerder. En dan maken we samen die tekst. Kees is niet voor één gat te vangen.
Nee.
Dus,
en zo geschieden.
Bleek ook een geweldige aangever. Dus we hebben inderdaad samen in de lobby van dat Hilton. Hebben we anderhalf uur lang 5 interviewtjes zitten maken. En met Nelson Mandela. Dat kon toen. Ook nog het beste even Nelson. Of Robben Eiland natuurlijk. Arjen Robben. Nou, noem het maar op. En Anton Gerschink. En Harry van Rijn natuurlijk.
Willem van Aardigheim.
Willem. En uiteindelijk, dat bleek het meest effectvol, Ruud Krol ook.
Ja, god.
Want Jansma wist mij te vertellen dus dat het Nederlands elftal dus... totaal tabak had van Ruud Krol dus. Want die kwam dus elke keer naar de training.
Oh ja, dat is waar.
Ja, god, die begon dan tegen Heitinga en consorten Joris Matthijs te vertellen hoe ze moesten verdedigen. En na één keer vonden ze dat wel leuk. En de tweede keer, maar bij de vierde keer begon ze toch een beetje uit de neus uit te komen. En toen heb ik daar ook Ruud Krol naar gedaan. En een aantal keren, dat was eigenlijk per ongeluk, de club Kansas Chiefs genoemd. Kansas Chiefs.
Daar was Ruud Krol ook trainer.
Uiteindelijk
of
niet.
Geweest,
zoiets.
Of bijna.
Hij had daar wel.
Had daar iets mee te maken. Ja. Ik weet ook niet meer hoe dat precies zat. Maar in ieder geval de Kaiser Chiefs. Dat komt lekker uit Krol zijn neus gaan rond. De Kaiser Chiefs. En de dag daarna kwam hij inderdaad weer naar de training. En toen gingen al die gasten naar hem toe. Van, hoe heet die club ook alweer eigenlijk daar in Pretoria? Naar Kaiser Chiefs. Keihard lachen. En bij de derde keer vond hij dat niet leuk meer. En toen is hij weggegaan. En is hij teruggekomen. En toen zijn ze vervolgens in de finale gekomen.
Ja.
En heeft Najib Amhali daar nog opgetreden. En Joep van het Hek. Toen hadden ze wel de smaak te pakken. Want ze vonden het wel leuk. Hoewel, er zaten heel veel echt jonge gasten toen. Jerry de Jong, geloof ik, zat daarbij. En allemaal gasten van 19, 20. En die herkenden een deel van die types ook helemaal niet. Maar Frank de Boer en Bert van Marwijk en Mark van Bommel, zo die wat ouderen, die vonden het wel mooi.
Ja, ja.
Dus het was wel een optreden om niet zo heel gauw te vergeten. Ja.
Nee, en het heeft Nel zelf nog geen wind eigenlijk.
Het heeft echt wel wat opgeleverd. Daar is hem,
ik denk dat jij het zaadje hebt geplant voor de finale plaats.
Ik denk dat toen, want ze hadden een hele matige wedstrijd gespeeld. Ze hadden van Denemarken gewonnen met veel geluk, geloof ik. En daarna moesten ze nog tegen Japan. En dat ging allemaal niet zo lekker.
Stroef.
En toen vanaf de, natuurlijk vanaf Brazilië ging het lopen. Maar ze hadden, er zat wel echt een hele goede stemming in die club. Want Bert en Kees hadden dat echt wel goed voor elkaar.
Ja, ja.
Dat was te gek. En ja, ze waren dus inderdaad een tenen verwijderd. Nou was er daarna nog iets van 20 minuten te spelen. Dus je weet niet hoe het was.
Spanje had wel gelijk gemaakt waarschijnlijk.
Misschien.
Ja. Maar ja, op dat moment, als je dan 1-0 maakt.
Het was wel een legendarisch WK ook. In Afrika voor het eerst. Dat was wel te gek.
Ja, die vuvuzela hoorde ik af en toe nog wel eens.
Weet je dat nog? De vuvuzela.
Dat was echt ongelooflijk. Dat was
zelfs voor televisiekijkers niet te verdragen.
Ik ben daar na 3 wedstrijden geweest of zo. En je moest echt, je werd helemaal gek van.
Ja, het was een soort kudde olifanten. Verkoude olifanten die op jou op werd gestuurd. En toen ben ik nog met Sepp Blatter in conclave. Nou ja, conclave is wat overdreven, maar je wat vragen.
Gaan stappen? Of
je hebt confrontatie gezocht.
Confrontatie gezocht.
Ik zeg, ik ga hem nu confronteren met die omkoping binnen.
Nee, zo dapper was ik natuurlijk niet. Maar ik zei wel, kunnen we niet wat aan die vuvuzela doen? Want het is
dat enorm. Was jouw eerste vraag aan Sepp Blatter.
Ja, dat was voor het.
Het is eindelijk kon je een vraag stellen. In je journalistieke loopbaan.
Ja,
toen machtigste man in het voetbal.
Ja, en het begon over de vuvuzela.
En wat vraag je?
Ik heb hier nog één staan in de Villa Struijs, Studio Struijs, vuvuzela. Ja,
die kunnen we misschien straks even.
Ja, ik kreeg er geen geluid uit.
Kunnen we misschien even niet laten horen.
Maar hij pakte het moment aan natuurlijk om te zeggen van ja, maar dat hoort bij Afrika, vuvuzela. Ja,
terwijl hij achter de tafel zat tijdens de persconferentie.
Ja. Maar ik had misschien dollars zo moeten gooien naar hem of zo.
Dat gebeurde later, ja.
Ja, precies. Ik had iets moeten doen. Maar toen stond de volgende dag in de krant. Ja, een Nederlandse journalist heeft de vuvuzela, een aanval op onze vuvuzela. Een rechtstreeks afstammeling van Riebeek. Er werd alles bijgehaald.
Jij?
Ik.
Jij was een rechtstreeks afstammeling van Riebeek.
Ja, apartheid werd er nog bijgehaald.
Die
witte lelijke man.
De boerenoorlog.
De boerenoorlog, weet ik het allemaal. De kop. Alles werd erbij gehaald.
Aanval op de vuvuzela.
Witte Nederlandse. Die denkt zeker dat hij nog steeds de basis hier. Ja, dat was nog wel een ding.
Dus jij moest echt langs de achteruitgang het land verlaten.
Ja, nou ja, er stonden geen foto's bij gelukkig. Maar ja.
Dat is je redding geweest.
Zuid-Afrika.
En wat was zijn antwoord op jouw vraag?
Dat hij zei dat het hoort bij,
dat hoort bij het land en de cultuur.
Bij de traditie, bij de voetbalcultuur. Dat gaan we niet verbieden. We zijn blij dat we in Afrika zijn. Hij kon natuurlijk heel erg inspelen op dat soort sentimenten natuurlijk.
Ja, in welk land hij ook was.
Precies. Dat is nu die vreselijke Infantino met Qatar en Saudi-Arabië. Ja, ze kunnen inspelen op sentimenten. En jij wordt daar weggezet als een halve Mogol, weet je wel. Syndroom van Down, excuus. Maar dat heeft wel indruk gemaakt.
Fijn, mannen. Het was me een genoegen. Dit was alweer de 6e grote Hia Hondenlul voetbalpodcast vanuit Studio Struis. Edwin Struis, Erik van Muiswinkel en ik groeten iedereen, ook de mensen die deze keer niet luisterden.
Ja,
voor alle verloren voetbalzielen is nazorg beschikbaar, zoals altijd. Stuur gerust een mailtje naar brilstand@gmail.com. Het mag ook anoniem. Commentaar of kritiek is allemaal welkom, we kunnen het hebben. En we zoeken dus nog naar een hoofdsponsor. Iedereen die ons mailt, maakt bovendien deze week kans op het boek. En Venus was haar naam. Van John Schorl en Paul Onkoud.
Gezien
134 stukken over namen, liedjes in de popmuziek. En inderdaad, gesigneerd. Of met opdracht, maar wat u wil, een tekening. Kan ze echt niet bedenken. Ook deze 6e wordt financieel mogelijk gemaakt door Herman Kramer uit Joure. Herman, grote klasse weer. We bedanken producent Double O en eindredacteur Heidi van Turhout.
Bij het raam, hè, staat.
Ja, we zwaaien even aan Heidi.
Heidi.
Heidi, geweldig weer. En onze sponsors Goudhaantje, Hersie en Dr. Sjoep, 3,95.
Ik douche met de dokter.
Gulden, 3,95 gulden. En zeggen, Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende, tot Brilstand.